Goedemorgen. Vandaag wil ik spreken over Joab. Joab, een man van de strijd, een legeroverste, een generaal van koning David. Mede door zijn overwinningen had het land 40 jaar rust. En wat David betekende voor koning Saul, was Joab voor koning David. Een held, een man van de strijd, onbevreesd, strijdlustig en trouw aan zijn koning. Geen man was ijverig dan hij in alles dat werkelijk strekte tot eer van de koning of het welzijn van zijn koninkrijk. Ijverig. Misschien voor velen onbekend, maar zijn naam zal onrechtstreeks verbonden zijn met Jeruzalem. Joab was de eerste die de inval inzette op deze stad, toen nog Jebus genoemd, naar de toenmalige inwoners, de Jebusieten. Je kunt dat lezen in 1 Kronieken 11, vers 4 en 7. En zijn moeder was de zuster van koning David. Hij was dus een neef van de koning. Maar hij was ook een man, zoals ik al zei, van de strijd. Hij was ook ruw, hardvochtig en wraakzuchtig. Mede daardoor was zijn relatie met koning David op het einde van zijn leven vertroebeld. In 1 Koningen 2, vers 4 tot en met 6 kunt u dat lezen. Maar ik wil mij vooral focussen op het positieve en leerzame in zijn leven. En er zijn drie puntjes dat ik wil behandelen, namelijk zijn trouw aan zijn taak, maar ondanks alles godvrezend, en daar gaan we over de volkstelling. Ook zijn nederigheid, een groot generaal, maar toch kent hij zijn positie en stelt hij het belang van de koning belangrijker dan het zijne, de overwinning op Rabba. En dan ook, en misschien wel een heel triestig verhaal ook, het doel namelijk niet verliezen, met de dood van Absalom. Maar ik ga beginnen met de volkstelling. En in de volkstelling lezen we namelijk het volgende in 1 Kronieken 21 vers 1 tot en met 6. 1 Kronieken 21 vers 1 tot 6. En er waren twee grote zonden, als ik het zo mag noemen, in het leven van David. De dood van Uria en deze, de volkstelling die ik nu ga voorlezen. Toen stond de Satan op tegen Israël en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. David zei tegen Joab en tegen de leiders van het volk, ga Israël tellen, van Beersheba tot Dan toe, en breng mij de uitslag, zodat ik hun aantal weet. En toen zei Joab, mogen de Heere er aan zijn volk 100 maal meer toevoegen dan zij nu zijn. Maar, mijn heer de koning, zijn zij niet allen voor mijn heer tot dienaren? Waarom wil mijn heer dit? Waarom zou hij Israël tot schuld worden? Het woord van de koning was echter te sterk voor Joab. Daarom trok Joab weg en hij ging door heel Israël. Daarna kwam hij terug in Jeruzalem. Joab had David het aantal van de getelden. Er waren er heel Israël 1.100.000 man die het zwaard konden hanteren en in Juda 470.000 man die het zwaard konden hanteren. Levi en Benjamin telde hij echter onder hen niet, want Joab had een afschuw van het woord van de Heer. We lezen al dat Satan opstond tegen Israël. Misleiding, een kenmerk van de duivel en moeilijk te ontmaskeren. David trapte in die val. En op zich was het ook niet verboden om een telling te houden, een volkstelling. Integendeel, tot 2 maal toe geeft God zelf de opdracht. De eerste keer in verband met het zoengehalt, en dat kunnen we lezen in Exodus 30, 11 en 16. En de tweede keer op het einde van de woestijnreis. En deze volkstelling getuigde van Gods trouw. In numero 26 kunnen we dat lezen. Maar hier in deze passage was het motief van David verkeerd, namelijk hoogmoed. David wilde net als de omliggende koninkrijken de sterkte van zijn leger kennen, het aantal krijgslieden, hoe machtig zijn leger wel was. En Joab doorzag dit. David vertrouwde meer op zijn eigen legermacht dan op God. Daarom wilde Joab op gevaar van eigen leven het bevel van de koning niet volledig uitvoeren. Over Joab, zijn geestelijk leven, staat er niet veel geschreven, maar we kunnen wel afleiden dat hij wist dat het een kwalijke zaak was. En we zien hier in feite dat Joab gebruikt wordt om David terecht te wijzen. En als wij in tijden van moeite, van ongeloof, mensen hebben die ons omringen en die ons inderdaad wijzen op God, dan mogen we zeer dankbaar zijn. En dan mogen we ook de hand van God zien dat hij mensen gebruikt om ons terecht te wijzen. En hier werd Joab gebruikt door God om David terecht te wijzen. Jammer genoeg heeft hij niets geluisterd. En dan een tweede puntje, namelijk de overwinning op Rabba. In 2 Samuel hoofdstuk 12 lezen we vanaf vers 26 het volgende. Joab nu streed tegen Rabba van de Ammonieten en hij zou de koningsstad innemen. Toen stuurde Joab boden naar David en zei: ik heb gestreden tegen Rabba, ook heb ik de waterstad ingenomen. Verzamel dan nu de rest van het volk, beleger de stad en neem haar in. Anders neem ik de stad in en wordt mijn naam over haar uitgeroepen. Toen verzamelde David al dat volk en trok naar Rabba. Hij streed er tegen en nam het in. Joab kreeg hier de kans om naam te maken voor zichzelf. Een machtig generaal met aanzien onder zijn soldaten. Maar hij wist dat het slecht zou zijn voor David, maar ook vooral voor de eenheid van het land. Hij koos niet zijn eigen eer en belang. Integendeel, hij cijfert zichzelf weg ten gunste van zijn koning en van zijn plan. Of het plan van de grote koning, namelijk had God niet gezegd tot Abraham: ik zal u een land geven van melk en honing. Dat plan had misschien Joab wel voor ogen. En de houding van Joab inspireert ons om na te denken. Onszelf in vraag stellen: wat zijn onze motieven als we iets doen? Waarom doen we iets? En tot welk doel doen we iets? Het is vaak zo dat we onszelf graag op de eerste plaats stellen, dat we ook vaak graag complimenten krijgen. We zijn allemaal mensen die soms verlangen naar eer. We willen ergens ook gezien en geëerd worden. Maar als we overdenken wat Joab deed, een groot generaal, geliefd onder zijn soldaten, en toch zo'n positie innemen, dan mogen wij inderdaad dankbaar zijn dat we zulke getuigenissen in de Bijbel hebben die ons inspireren. Zoals ik al zei, geen man was ijveriger dan hij in alles dat werkelijk strekte tot eer van de koning of het welzijn van het koninkrijk. Tot driemaal toe gaan we dat mogen zien, dat het alles was tot eer van zijn koning, trouw aan zijn koning en tot het welzijn van het koninkrijk. Met deze gedachte kunnen wij ook dingen gaan doen. Als wij dat voor ogen houden, dat wij alles wat we doen tot eer is van onze koning, van onze Heer Jezus, en tot eer van zijn koninkrijk, dan denk ik dat we daarin, net zoals Joab, zullen zegen ontvangen. En dan een derde puntje, de dood van Absalom. Dat lezen we in 2 Samuel 18, vers 19. En ik weet niet, als jullie vertrouwd zijn met het Oude Testament en met de strijd en alles wat er met het koningshuis van David omgaat, maar hier lezen we een zeer droeve verhaal. En ik wil het een droeve verhaal, maar ook een groot verdriet. Een zoon die opstaat tegen zijn vader en niet alleen zijn koninkrijk wil afnemen, maar ook in feite het leven van koning David. Dit komt niet zomaar, er is heel wat vooraf gegaan. Absalom, de zoon van David, zijn geliefde zus was verkracht door hun halfbroer en David trad niet op. Je moet namelijk weten dat David 8 vrouwen had. Het leven van zijn zus was voorgoed gebroken, ze trok als eenzame bij Absalom in. En Absalom vernoemde zijn eigen dochter naar zijn geliefde zus Tamar. En toen Absalom uit wraak zijn halfbroer vermoordde, werd hij door zijn vader voor vele jaren verbannen. We kunnen eerlijk zeggen dat David als vader gefaald had. En dat is in 1 Koningen 1:6 staat er, niets voor niets, en dat typeert misschien zijn houding. Namelijk, zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt door te zeggen, waarom heb je dat gedaan? Dat gaat over een andere zoon. Maar dat, zoals ik al zei, hij vermaande niet. En als we geen vermaningen durven te geven, dan zien we hoe het kan mislopen. We kunnen wel zeggen, een groot staatsman, maar in zijn eigen huis een puinhoop. En dat wist David maar al te goed. Maar ik wil eerst nog het hoofdstuk voorlezen. In 2 Samuel 19 staat er, namelijk, Absalom was in opstand gekomen en Joab had hem gedood. En dan lezen we, toen sidderde de koning. Hij ging naar het bovenvertrek van de poort en huilde. Al gaande zei hij dit, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. Och, was ik maar in jouw plaats gestorven. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Dat is hier een hele normale reactie, denk ik toch, van David, zijn zoon. Ook alhoewel hij in opstand kwam om niet alleen zijn koninkrijk, maar ook zijn leven af te nemen, was David toch nog het hart ervan in dat zijn zoon gestorven was. Onze kinderen leggen ons nauw aan het hart. Dan lees ik verder. Aan Joab werd verteld, zie de koning huilt en bedrijft rouw over Absalom. En op die dag veranderde voor heel het volk de verlossing in rouw. Want het volk had op die dag horen zeggen, de koning is bedroefd over zijn zoon. En het volk kwam die dag sluipend de stad binnen, zoals volk dat beschaamd is als het in de strijd gevlucht is, zich sluipend voorbeweegt. De koning had zijn gezicht bedekt en de koning riep met luide stem, mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En toen kwam Joab bij de koning in het huis en zei, u hebt vandaag de gezichten van al uw manschappen beschaamd doen staan, die vandaag uw leven hebben gered, het leven van uw zonen en uw dochters, het leven van uw vrouwen en het leven van uw breivrouwen. Door lief te hebben wie u haten en door te haten wie u lief hebben. U hebt vandaag immers laten blijken dat bevelhebbers en manschappen voor u niets betekenen. Want ik heb vandaag gemerkt dat als Absalom leefde en wij allen vandaag dood waren, dat het dan juist zou zijn in uw eigen ogen. Stel dan u op, ga naar buiten en spreek naar het hart van uw manschappen, want ik zweer bij de Heere, als u niet naar buiten gaat, zal er deze nacht geen man bij u overnachten, en dit zal nog erger zijn voor u dan al het kwaad dat u overkomen is tot nu toe. Toen stond de koning op en ging in de poort zitten, en men maakte al het volk bekend, zie de koning zit in de poort. Toen kwam al het volk bij de koning. We zien hier inderdaad dat David verdriet geeft. Immens verdriet. Beeld u in, uw eigen kind dood. Vermoord dan nog door Joab. Dat kunnen we lezen in de vorige hoofdstukken. En koning David bedreef rouw. Wat een verdriet geeft die man, of moet die man gehad hebben. En welke ellende heeft David niet meegemaakt in zijn leven. We lezen vaak van zijn psalmen over zijn vertrouwen op God. En ik denk dat hij dat in zijn leven meermaals heeft nodig gehad. Dat hij echt in benauwdheid heeft vertoefd en dat hij telkens opnieuw heeft mogen zien hoe God hem redt. En hier zien we inderdaad die reactie van David. Heel menselijk goed te begrijpen. Misschien was het door schuldgevoelens overmand, of misschien door zonde in zijn eigen leven. Maar in ieder geval, zijn hartzeer is groot. En David heeft de strenge genade van God nodig om voor het goede te kiezen, en daarvoor gebruikt God soms andere mensen. Hier in dit geval Joab. Joab ziet duidelijk de zwakte van de koning, niet in staat te kiezen wat nodig is voor het koningschap. Het volk werd opgeroepen om te strijden tegen Absalom, omdat Absalom de macht had overgenomen, zoals ik al zei, en ook zichzelf wilde uitroepen tot koning, maar in feite de nederlaag leed en dan gedood werd door Joab. En dan komt het volk binnen. Wat een overwinning moest zijn in feite, werd hier een grote nederlaag ook voor het volk. Wat waren ze ontmoedigd en trieste dat de koning zo reageerde. Gelukkig hebben we Joab. En Joab wijst David op zijn verantwoordelijkheid. Het klinkt hard, maar Joab laat David niet trouwen om de dood van zijn zoon. Joab geeft zijn ogen gericht op het grote doel. Had God namelijk niet gezegd tot Abraham om dit land u te geven en in het bezit te nemen, en dat had Saul gedaan, dat had David gedaan, dat had Mozes of Jozua gedaan. Dus al die tijd voor David hadden ze het land in bezit genomen en gehouden. En nu dreigt deze belofte bijna niet in vervulling te gaan, want er dreigt onrust, tweestrijd. En het leger, de soldaten, dreigen te deserteren. Want Joab zegt in vers 7... Als u nu niet naar buiten gaat, zal er deze nacht geen man bij u overnachten. En dit zal nog erger voor u zijn dan al het kwaad dat u van uw jeugd aan tot u toe overkomen is. Hier neemt Joab opnieuw het initiatief om de koning te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Gedaan met trouwen, sta op en vervult uw taak. David kon kiezen tussen zelf medelijden of het doel voor ogen houden. En soms weer al wordt God of wordt Joab gestuurd door God om David te berispen, te vermanen. En gelukkig dat David een wijs man heeft, dat hij het doel voor ogen houdt en dat het resultaat is dat hij opstond en er buiten ging. En al het volk maakt het bekend: zie, de koning zit in de poort. Toen kwam al het volk bij de koning. Een heel droeve geschiedenis, zoals ik al heb gezegd, en we zien hier terug hoe dat Joab reageert. Een moedig man, niet alleen ten opzichte van zijn vijanden, maar ook tegenover zijn vrienden. Hij durfde zijn vrienden de waarheid zeggen. Zijn taak als generaal, als legeroverste, als dienaar, maar ook als vriend, om zijn koning de waarheid te vertellen. Wij moeten durven te vertellen waar het op aankomt. Ook al loopt het volledig mis, ook al is de kans dat onze vrienden daardoor verliezen. Denk maar toen hij de volkstelling niet uitvoerde, of dat hij David wees op zijn zonde. Nu ook terug dat hij David wees op zijn zonde, op zijn gedrag die helemaal verkeerd was. Joab was zulke man, door God gebruikt. En ik denk dat we dat ook voor ogen mogen houden. Hoe gaan we om met onze medemens? Hoe zijn we tegenover anderen? Durven we de waarheid te spreken? Niet mee te doen, maar echt de waarheid spreken. Ik denk dat het ook voor ons een hele inspirerende les mag zijn over Joab. En Joab was zeker geen onbesproken man. Zeker niet, zoals ik al zei. En als je de geschiedenis echt wilt lezen over Joab, hij is echt een aanrader, dan zult u zien dat hij ook heel domme fouten heeft gedaan. Maar God gebruikt Joab om zijn doel hier op aarde te verwezenlijken. En als we spreken over Joab, dan mogen we ook in één lijn spreken over David. Een man Gods, maar net zoals Joab, niet onbesproken. Niet onbesproken, in tegendeel. Zoals ik al vaak heb aangehaald, als we zo iemand als David in onze gemeente zouden hebben, ik denk dat we niet zo lang zouden wachten om hem de deur te wijzen en hem aan te spreken over zijn leven. Joab was ook een wijze raadgever en tot ondersteuning van koning David. Raadgever zijn. tot ondersteuning zijn voor broeders en zusters. Maar ook een man die zichzelf kon wegcijferen, zoals we dat konden lezen. Zijn eigen eer niet, zijn eigen belangen niet dienen, maar dat van de koning en dat van de grote koning. Een man met moed die durft in te gaan tegen de wil van de koning. Niet meedoen, maar echt de waarheid durven te spreken, ook al kost het ons een vriendschap of een positie of wat dan ook. Een man met Gods doel voor ogen, die daarbij geen uitdaging uit de weg gaat. Zoals ik al zei, over zijn geestelijk leven staat er niet veel geschreven. We lezen nergens, bij mij weten, dat Joab bad. Dat Joab een psalm heeft geschreven of zoiets, nee. Maar uit zijn leven, uit zijn getuigenis kunnen we leren dat hij toch rekening hield met God. En ik denk dat dat ook voor ons inspirerend mag zijn. Ik zou afsluiten met te zeggen, lees de Bijbel. Leer van de Bijbel. Bid tot God om een leven te leiden zoals Joab. Namelijk om ijverig te zijn en alles werkelijk tot eer mag zijn van de koning en zijn koningschap. Onze koning is de Heer Jezus. Dat we inderdaad ijverig mogen zijn om dit te bewerkstelligen in ons leven. Namelijk tot eer van de koning. Niet alleen in ons leven, in ons gezin, op het werk, maar overal tot eer van de koning. Amen.